Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Matthias Jonkind. Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Matthias Jonkind en ik heet u van harte welkom in deze dienst, waarin we 5 nieuwe beleidende leden mogen verwelkomen in onze gemeente. Ook groeten we de mensen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Vanmorgen wordt deze dienst geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier en ook de muziekgroep verleent haar medewerking. De orde van dienst vindt u op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Vanmiddag om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Deze wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Morgenochtend op Tweede Pinksterdag vindt er hier nog een dienst plaats. Deze wordt geleid door dominee Van der Born uit Hei en Boeikop. De bloemengroet. We geven vandaag de bloemen als felicitatie aan de nieuwe beleidende leden. Een mededeling over de gemeentedag. Zaterdag 1 juni vindt de gemeentedag plaats in Zeist. En dat belooft een mooie dag met een mooi programma te worden, met gastspreker Carla Dick Faber, met leuke workshops, gezamenlijk zingen en natuurlijk lekker eten. Opgeven is mogelijk via de link in de nieuwsbrief en via de gemeente-app. Na de dienst is er koffie en thee. U bent daarvoor van harte uitgenodigd en wanneer u nieuw bent in de gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal is ingericht voor nieuwe ontmoetingen. Na de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid voor persoonlijk gebed met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst en laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden voor God. Een moment waarop we ons kunnen voorbereiden op de ontmoeting met Hem en met elkaar. En wij belijden, onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Hartelijk welkom in het huis van God op deze eerste Pinksterdag. Jullie in het bijzonder, die vanochtend belijdenis van jullie geloof doen. Iedereen die om jullie heen staat, vrienden, familie, ouders, grootouders, noem maar op, collega's en gemeente van Christus om jullie heen. We willen samen het Pinksterfeest vieren door te zingen, te bidden, het woord te lezen en daarover na te denken en jullie te zien knielen. De liederen die we zingen zijn grotendeels door jullie zelf uitgezocht. Dat is heel mooi. We gaan nu zingen Psalm 23, vers 1 en 3. De oude berijming. Psalm 23, 1 en 3. Laten we ons verootmoedigen voor God en samen bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u dat we in uw huis mogen zijn. Het is kudde van u. U bent de goede herder en u verzamelt uw kerk. Ook vandaag, op deze Pinksterdag. En wat een vreugde om te mogen zingen van uw geest die is uitgestort over alle vlees in deze wereld. Uw geest die ruimte maakt, die harten opent, die ons laat zien wie wij zijn en wie u bent. We danken u dat uw geest werkzaam is in deze wereld. En wat hebben we uw geest hard nodig? Want er is zoveel verwarring en misverstand, gebrokenheid, gebrek. Er is zoveel wat we niet klein kunnen krijgen, waar we bang van worden. En soms worden we ook bang van onszelf. En we bidden u dat u heilzaam werkt door uw geest in ons leven. Dat u de herder bent die uw kudde verzamelt en ons tot een lichtend licht laat zijn en een zoutend zout in deze wereld. En zo danken we u dat we hier mogen zijn. Met iedereen die hier is. Sommige kind aan huis in de kerk en anderen misschien wel niet. Maar u brengt ons vanochtend bij elkaar om naar elkaar te luisteren. We danken u voor de 5 belijdeniskattegezanten die vanochtend met ons hier gekomen zijn. Om iets te laten zien van wat er in hun hart leeft. We danken u dat ze dat durven. In alle kwetsbaarheid. Zich openstellen. En belijden dat ze u nodig hebben als Heer en Redder. Dat ze geloven dat u hen roept. Wat heerlijk om dat te zien. We bidden u, geef ons rondom dat moment van belijden een goede ontmoeting met u en met elkaar. Kom met uw geest in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen een lied van Taizé. God geeft dat mijn gedachten gericht zijn op u. Bij u is het licht. Taizé 139. Thank you. Als wij onze gedachten richten op God, dan horen we ook woorden als richtlijn voor ons leven. En vanmorgen leest Christof die met ons. Woorden uit Galaten 5. En dat zijn ook woorden vanochtend die de kinderen op de kindernevendienst gaan bespreken. Dus voor jullie ook, luister goed.
Leefregel voor ons leven. Galaten 5. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Broeders en zusters, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Want de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als wij dus willen leven door de geest, laten wij de geest dan ook volgen.
We zingen een lied uit Hemelhoog 649, Here I Am to Worship.
I'm not afraid to die.
Kinderen in de kerk, jullie mogen naar voren komen voordat jullie zometeen naar jullie eigen kinderdienst gaan. Kijk eens. Ik heb dit boompje meegenomen. Het is gelukkig nog een klein boompje, dus dan kan ik hem zelf nog tillen. Ik denk dat hij nog wel veel groter kan groeien. Kijk, het is feest vandaag, hè? Het is Pinksterfeest. Dus ik dacht, ga op zoek naar een feestelijke plant. Gisteren met Helen zijn we bij het tuincentrum geweest en dit was een van de meest feestelijke planten die ik kon vinden. Waarom, denk je? Wat is er feestelijk aan deze plant? Iemand een idee? Er zitten hele mooie oranje vruchten aan, klopt. Dat zijn eigenlijk een soort kleine sinaasappeltjes, hè? Citrussen, het is een citrusplant. Ik pluk er eentje van af. Kijk, dat zijn eigenlijk bijna een beetje cadeautjes, zou je kunnen zeggen. Die groeien aan een plant. Nou is het vandaag Pinksteren en jullie weten wat voor feest dat is, hè? Dat is het feest van de Heilige Geest. Ja, we hebben kerst gehad en Pasen en hemelvaart. Dat hebben we nog net gevierd en Jezus is in de hemel, maar we geloven dat zijn geest is uitgestort, van boven naar beneden kwam en dat God zo onder ons, bij ons, dichtbij aanwezig is. Dat is een beetje moeilijk, hè? Pinksteren en de geest. Om dat uit te leggen, omdat je de geest niet kunt vastpakken, wordt wel met de wind vergeleken bijvoorbeeld. Nou, pak maar eens de wind vast, dat kan helemaal niet. Dus dat is niet heel eenvoudig. Maar hoe kun je nou weten dat de geest er wel is? Heeft er iemand een idee? Ja, heel goed. Als het stormt en er komt heel veel wind, dan zie je dat omdat de bomen bewegen, toch? En omdat een storm bijvoorbeeld schade maakt. Dus je kunt wel de gevolgen zien van die wind. Hoe zie je de geest nog meer? Heeft er nog iemand een idee? Wat kun je van de geest zien? Jullie gaan het vandaag namelijk leren. Nog iets wat het gevolg is van de geest. De geest is er wel en hij werkt en je ziet iets. Je ziet iets groeien. Weet je wat? Ik heb het in mijn handen. Zeg het maar. Vrucht. Vrucht. Dat is eigenlijk wat je kunt plukken. Dat is het cadeau, zou je kunnen zeggen, wat de geest geeft van het werk. Vrucht. En daar gaan jullie over nadenken. En die vrucht die ga je als het ware uitpakken. Want dit is één vrucht. Hè, enkelvoud. Maar als ik hem uitpak en ik pel hem af. Dan zijn het. En ik gooi die schillen even heel oneerbiedig hier op de grond. Maar kijk. Dan zijn het eigenlijk meerdere partjes. Zie je dat? En dat gaan jullie leren zo meteen. De vrucht van de geest. Paulus zegt, dat is liefde en dat is vrede en dat is vreugde en dat is zachtmoedigheid en dat is zelfbeheersing. Sommige woorden zijn heel moeilijk hoor, maar daar gaan jullie zo meteen nog over door. Maar het betekent dat als de geest werkt, dat kun je zien omdat de wereld verandert, mensen veranderen. Er komt bijvoorbeeld vrede. Je gaat anders naar elkaar kijken. Nou, ik kan er nog heel veel meer over vertellen. Gaan we niet doen, want we gaan er een lied over zingen. Over God die de pottenbakker is. En daar zie je dat eigenlijk ook. God is aan het werk in ons leven. En dat doet hij met de geest.
So
Het woord van God openen en daarover nadenken, maar eerst samen bidden om de leiding door Gods geest als we dat doen. Heere onze God, we bidden u dat u ons vormen wil. Dat er een stem klinkt die van de andere kant komt en die recht in ons hart orde op zaken stelt. Die vrucht geeft, zodat we het gaan zien. U bent aan het werk door uw geest. We bidden u, open het woord voor ons hart. Kom met uw geest in ons midden als we lezen het Handelingen. Wat Paulus zegt in Athene op de Areopagus. Laat ons zien wat wij daar vandaag van kunnen leren. En hoe het ook ons leven richting wil geven. Wees bij ons, door Jezus Christus, onze Heer, die met u en de Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ike leest met ons Handelingen 17, vanaf vers 16 tot en met 34.
Vanmorgen is de schriftlezing uit Handelingen 17 vanaf vers 16. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? En anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van een uitheemse goden te zijn, want hij verkondigt het goede nieuws over Jezus en de opstanding. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. En Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Want u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen het leven en de adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. En het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog maar eens wat vertellen. En zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en kwamen tot geloof, onder wie ook een Areopagiet en Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een heel aantal anderen. We zijn gelukkige mensen als we het woord van God horen, het bewaren in ons hart en er ook uit leven. Halleluja.
Ik wilde vanmorgen met jullie nadenken over deze toespraak van Paulus. Daar kan je heel veel over zeggen. Paulus zegt ook heel veel. Vanochtend accent eigenlijk op wat staat in vers 27 en 28. Dat staat ook op de orde van dienst afgedrukt. Het was Gods bedoeling dat mensen hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. En over 2 weken wil ik dan bij de tweede helft van die toespraak wat meer stilstaan vanochtend, meer de eerste helft van deze toespraak van Paulus. We zingen gezang 86, vers 1, 2 en 8, een berijming eigenlijk van wat Paulus zegt. Gezang 86, 1, 2 en 8. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een koraalbewerking van het lied Nun bieten wir den Heiligen Geist van Johann Gottfried Walter. En als je benieuwd bent naar de tekst en de melodie van dat lied, kun je dat ook nog vinden in gezang 241 uit het liedboek voor de kerken. En daarna zingen we psalm 4, vers 4 uit de oude berijming. Gemeente van Christus, broeders en zusters, jong en oud en vanmorgen natuurlijk in het bijzonder ook jullie, Ike, Matthias, Christophe, Wilbert en Jefta. Ik was in de meivakantie in een museum voor moderne kunst en daar stuitte ik op een heel bijzonder kunstwerk. Ik had wel even tijd nodig om dat werk om me in te laten werken, alleen al om de schaal ervan, het was ontzettend groot. Qua afmetingen wel zo groot als een tennisbaan of zo. Echt zo groot. Een soort kleine arena met rondom een muurtje van ongeveer een meter hoog. Bijna helemaal leeg. Maar in die arena 13 mensen. 13 beelden. Wassenbeelden, zoals je ze ook bijvoorbeeld in Madame Tussaud wel kan zien. Maar er was iets bijzonders met die mensen aan de hand. Want ze zaten alle 13 in een soort elektrische rolstoel. En die reed langzaam vooruit, alleen maar rechtdoor. In één rechte lijn. Kon niet anders. Ze konden alleen maar rechtdoor. En wat als ze tegen de muur stoten? Nou, dan draaide het karretje gewoon een kwartslag om. Een beetje zoals zo'n automatische grasmaaier. Misschien ken je dat wel. Die kun je op het gras van je veldje zetten. En die maakt het helemaal kort. 13 mensen. 13 mannen, oude mannen waren het, hele oude mannen, in 13 karretjes en alleen maar rechtdoor rijdend en af en toe op elkaar inbotsend, dat ook. Want geen van die 13 wilde een duimbreed wijken of kon een duimbreed wijken, alleen maar rechtdoor. Wie waren die mensen? Nou, daar kwam ik achter toen ik het bordje bij het kunstwerk las. Oude Mannenhuis, zo heette de installatie. En die 13 beelden die moesten een aantal bekende politici, generaals, religieuze leiders en dictators voorstellen. Wereldleiders dus. Dit kunstwerk, zo stond er, is een groteske parodie op de wereldorde die bepaald wordt door een kleine groep van ongevoelige machthebbers die deze wereld willens en wetens overleveren aan een continu conflict. Een continue cyclus van ellende op ellende. Herkenbaar toch? Ik vond het wel herkenbaar. De arena van onze wereld en dan al die machthebbers die rücksichtloos hun eigen koers varen. Geen duimbreed kunnen wijken. Niet van wijken willen weten. En je zegt, ja, dat geldt natuurlijk in het groot, maar laten we eerlijk zijn, dat geldt ook vaak genoeg in het klein. 13 mensen gevangen in hun eigen gelijk. Niet meer in staat om naar links of naar rechts te kijken. Alleen maar in staat om rechtdoor te gaan. Je zou kunnen zeggen, gevangen in de machine waar ze op zitten, waar ze in zitten, overgeleverd aan allerlei machten en krachten. Wie herkent het niet? Als het ware 13 kleine goden, overgeleverd aan afgoden, in één arena en onderweg zijn naar chaos en zinloosheid. Nou, een beetje somber beeld eigenlijk, hè? Maar ik moest wel aan dat beeld denken toen ik Paulus las in Athene. Want zie je daar eigenlijk niet precies hetzelfde gebeuren? Of wil Paulus niet ongeveer dat zeggen? Jullie zijn allemaal in de ban van je eigen afgod. Ik las ergens dat het in Athene in die tijd gemakkelijker was om een god tegen te komen dan een andere persoon. Nou ja, je zou zeggen dat is nog eens een inclusieve en tolerante samenleving, toch? Maar de vraag is, werkt het ook zo? Of zijn de mensen in Athene, als het erop aankomt, vooral met zichzelf bezig? Spannen ze die goden waar mogelijk gewoon voor hun eigen karretje? Een afgod is er vaak, om jou te dienen. Nou ja, Paulus wordt er in ieder geval niet vrolijk van. Je zou vers 16 van het gedeelte dat we lazen kunnen vertalen als: zijn geest raakte overprikkeld door al die godenbeelden. Te veel prikkels. En er is eigenlijk maar één plek die indruk op hem maakt en die hem misschien ook wel wat rustig maakt. Gek genoeg is dat een altaar dat gewijd is aan de onbekende God. Dat is wel mooi natuurlijk, dat er in dat hele pantheon van goden ook nog een altaar is wat gewijd is aan de God die wij niet kennen. En dat zegt natuurlijk een heleboel over al die andere goden, want die kennen we blijkbaar wel. We weten wat ze willen, we weten hoe hun tempel eruit moet zien, we weten hoe we ze tevreden kunnen stellen, zodat we ze kunnen gebruiken en inzetten. Maar deze ene God, die is blijkbaar anders. Dat is de ongekende God, zou je ook kunnen vertalen. Wat was dat voor altaar? En hoe was dat in Athene terechtgekomen? Nou, daar zijn natuurlijk een heleboel verklaringen voor. Maar één uitleg raakte me wel. En die gingen vanuit dat dit altaar ooit eens gebouwd moet zijn door godvrezende Joden in Athene. Zij dienden hun God, de Heere, de Eeuwige, de Ene. En zij wisten heel veel van hem, want hij had zich aan hen geopenbaard. Maar tegelijkertijd mochten ze zijn naam niet uitspreken, uit eerbied. We weten wel iets van deze God. Maar pas op dat je geen beeld van hem maakt. Daar is het Oude Testament heel helder over. Je moet hem niet in de vingers willen krijgen. Hoe zou het ook kunnen? Want het is de schepper van hemel en aarde. Deze ene God is zo anders. Hij staat aan het begin. En dan ben je eigenlijk bij wat Paulus zegt. Dat hij dat wel weet van deze ongekende God. Dat het een God is die de schepper God is. Die aan het begin van alle dingen staat. En hoe zou je die God ooit in de vingers kunnen krijgen? Die is logischerwijs toch altijd groter dan wij kunnen denken. Die kun je toch geen mogelijkheid voor jouw karretje spannen? Ik denk, het is eigenlijk eerder andersom. Die God die zoveel groter is dan wij denken. Die God zoekt jou. Die God heeft jou nodig. Jij niet hem. Jij bent een van zijn schepselen. Paulus zegt, uit één mens heeft de hele mensheid gemaakt. Hij schiep de mens en daarmee legt hij als het ware het verlangen naar zichzelf in elk schepsel. Ik dacht, of je jezelf nu gelovig noemt of niet gelovig. Bijna iedereen kent wel dat gevoel dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde, toch? De vraag is natuurlijk wat je met dat gevoel doet. Je kunt dat gevoel isoleren en het zo een plekje geven. En dan zeggen dat je er toch nooit achter kunt komen wie die maker is. En hoe dat allemaal precies zit. De Britse theoloog Tom Wright noemt je dan een gesloten agnost. Wel een mooie term. Hij zet dat tegenover een open agnost. Een open agnost is consequent, maar een gesloten agnost eigenlijk niet. Die heeft iets paradoxaals. Je gelooft dat er wel meer is tussen hemel en aarde, maar als dat meer zich dan ineens laat horen en er is ineens een stem en een aanspraak, zou je die dan durven volgen? En op zoek durven gaan naar wat die stem van je vraagt. Kijk, ik zei net dat die mensen in Athene hun goden in de vingers hadden. En dat is wel lekker gemakkelijk, want dan weet je precies hoe je die goden voor je karretje kunt spannen. Handig. Want die afgoden waren er voor hen. Maar wat Paulus duidelijk wil maken is dit, dat het bij de ongekende God precies andersom is. Die God is er niet voor ons, maar wij zijn er voor hem. Om een leven te leven in aanbidding van onze schepper. En weet je wat ik mooi vind in de gesprekken die wij hadden in het afgelopen jaar? dat eigenlijk steeds wel doorklonk. Jullie hebben alle vijf heel veel nagedacht over het leven en over het geloof. En over God. En over hoe je jezelf daartoe verhouden moet. En jullie zijn een hele weg gegaan. En jullie staan hier bepaald niet klakkeloos je geloof te belijden. Alsof dat allemaal heel eenvoudig is. En je God in de vingers hebt. Maar jullie hebben wel een stem gehoord. Aanspraak. De ongekende God heeft jullie geroepen om naar hem op zoek te gaan en te belijden. En aan die stem geven jullie vanmorgen heel bewust gehoor. Kun je trouwens ook wel van Paulus zeggen? Want wat doet Paulus eigenlijk op de Areopagus? Nou, daar belijdt hij zijn geloof. Ten overstaan van de hele stad. En dat is niet de minste stad. Athene was vol met literatuur en met cultuur en met religie en met van alles en nog wat. Maar Paulus gaat daar zijn geloof belijden en ja, daar is natuurlijk wel heel veel moed voor nodig. Dat is een spannend gebeuren. Is het ook voor jullie trouwens? Zijn jullie ook best heel eerlijk over? Dat je het spannend vindt om hier te staan en te zitten. Het is trouwens voor mij ook altijd nog spannend om hier te staan. Echt. Je geloof belijden. Ten overstaan van zoveel mensen. En hoe zullen de mensen reageren? Paulus weet niet wat zijn belijdenis los zal maken. Maar dat belemmert hem niet. Hij is heel eerlijk over de stem die hij heeft gehoord. En zijn getuigenis is authentiek. En dat is altijd een pre. Wat maakt zijn getuigenis zo authentiek? Nou, dat heeft onder andere te maken, denk ik, met één klein woordje uit die tekst. En dat is het woordje tasten. Dat geloof tot geloof komen ook iets heeft van tasten. Weet je, daar kan Paulus namelijk over meepraten. Misschien wist je het wel als je vaker in de kerk bent en als je de Bijbel kent. En anders heb je er misschien ook wel eens van gehoord. Paulus was niet zomaar een apostel Paulus, helemaal vol van God en van Christus, integendeel. Gek genoeg, het eerste deel van zijn leven had hij het juist op Christus gemunt en probeerde hij op alle mogelijke manieren christenen een hak te zetten. En hij was onderweg naar de stad Damascus. Denk nog even aan die karretjes. Rechtdoor, niet naar links en niet naar rechts, maar recht op je doel af, overtuigd van je eigen gelijk. Dat was Paulus. Maar ineens stond hij oog in oog met de heerlijkheid van God. Ineens was er een ingrijpen van God in zijn bestaan. Heel bijzonder. Dat kan dus ook, dat je niet eens op zoek bent naar God, maar toch zomaar gevonden wordt. En Paulus raakt er een tijdje fysiek blind door. Hij kan niks meer zien, dus ja, dan moet je leven op de tast, hè? Daar heb je dat woordje tasten. Dat raakt aan de spirituele biografie van Paulus. Tot geloof komen, zo heeft hij ontdekt, gaat zomaar gepaard met tastend je weg zoeken. En weet je, heel veel gelovigen sindsdien hebben dat ook herkend. En jullie misschien ook wel. Ik vond het mooi dat een van jullie het lied Amazing Grace opgaf. En dat hebben we gezongen. De schrijver van dat lied, John Newton, wist er ook van. Van tasten. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En weet je wat het bijzondere is van tasten? Toen ik daar een beetje over na zat te denken, toen dacht ik, dat is dus altijd meer dan zoeken. Want tasten, ja, dat heeft ook met aanraken te maken. Alsof je iets gevonden hebt wat houvast geeft. Ik vond een tekst aan het einde van het Lucas-evangelie waarin ook dat woordje tasten wordt gebruikt. Dit woord komt niet zo vaak voor in het Nieuwe Testament, het woord dat Paulus hier gebruikt, maar dus ook bij Lucas. En dat is helemaal in het laatste hoofdstuk. En dan gaat het over de leerlingen van Jezus, die na de opstanding van Jezus in verwarring zijn, want ze begrijpen er helemaal niets van. Wat is er aan de hand? En dan staat Jezus ineens zelf in hun midden. En de leerlingen worden er bang van. Hoe kan het ook anders? Want Er gebeurt van alles wat ze niet hadden verwacht. En weet je wat Jezus dan zegt? Waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom vallen jullie ten prooi aan twijfel? Kijk nu eens goed naar mijn handen en naar mijn voeten. En raak mij aan. Tast naar mij. Want ik ben het zelf. Mooi hè? Tasten. Dat is Christus aanraken. En weet je, dan ben je natuurlijk heel dicht bij het evangelie dat Paulus zo graag op de Areopagus wil belijden. Dat de ongekende God, de Schepper, zich in Christus naar deze wereld heeft toegewend. Dat is het wonder van de kerk. Dat de ongekende God zich blijkbaar wil laten vinden. Door jou en door mij. En door ons allemaal. Aanraken zelfs. En ik weet ook wel dat mysterie is zo groot dat je het ook nooit kunt begrijpen. Maar je kunt er wel uit leven. Echt waar, ik zei zojuist, tasten is meer dan zoeken. Omdat het iets in zich heeft van steeds weer hou vast zoeken om je weg te kunnen gaan. En in de kerk leer je dus dat je nergens beter je hou vast kunt vinden dan bij Christus. Dat is het getuigenis van Paulus en van zoveel gelovigen na hem. En het is ook het getuigenis dat jullie belijden vanochtend. Dat je dat gelooft. En dat dit de plek is waar je Christus steeds weer vinden kunt. Als we samenkomen om te zingen en te bidden en te lezen en te luisteren en elkaar te ontmoeten en het brood te breken en het geloof te belijden. Dus ja, geloven is leven op de tast. Maar je hebt ook houvast. Dat krijg je. En je begrijpt wel, dat is een heel ander beeld dan dat beeld van die karren uit het begin. Van die mensen die allemaal recht op hun doel afgaan, overgeleverd aan de machine. Die alles in hun vingers hebben, tot en met de goden aan toe. Maar tasten past Peter bij de Schepper. Een tastend leven is een voorzichtig leven, een afhankelijk leven. Een leven waarin heel veel niet duidelijk is en verborgen, maar de Schepper laat zijn schepping niet los. Ik weet het zeker, zegt Paulus, hij is niet ver van een ieder van ons. Weet je, over dat kunstwerk uit het begin gesproken. Ik vond dat dus wel een goede weergave van de wereld waarin wij leven. En ik heb er eigenlijk best wel veel over nagedacht nadat ik het gezien had. En een van de vragen die ik had was, maakt het nou eigenlijk verschil of je er zomaar naar kijkt of dat je er als belijdend christen naar kijkt? Wat zie ik er dan eigenlijk in? Is God nog ergens in dit kunstwerk te vinden? Wat is de rol die God hier speelt? En toen las ik Paulus op de Areopagus en die is er dus heel duidelijk over. Het verschil is denk ik dat je gaat zien dat deze arena niet alles is. Maar dat er een schepper is die deze ruimte heeft gemaakt en dat die schepper er nu juist naar verlangt dat zijn schepselen niet blindelings voortrazen door de tijd. Laat dat niet gebeuren, want je gaat de chaos en de zinloosheid tegemoet. Nee, het is zijn bedoeling dat ze hem gaan zoeken en ze hem al tastend gaan vinden. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Waar is God in dat kunstwerk? Ik dacht, je ziet hem misschien wel in de ruimte die er is om een afslag te nemen. Om je te bekeren. Om af te remmen. En tastend op zoek te gaan naar het nieuwe leven. Op zoek naar Christus. En op zoek naar zijn geest die de juiste richting wijst. En zo vieren wij vanmorgen het Pinksterfeest. Je zou kunnen zeggen, vieren wij die ruimte en die vrijheid die God in Christus aan ons geven wil. De Geest van God is in deze wereld uitgestort om richting te geven en vrucht te laten opkomen. En dan gebeurt er van alles, dat lees je in Handelingen 2. Dan worden er grenzen doorbroken, harten geopend voor Gods genade en vergeving. En gaan mensen vrijmoedig spreken over de hoop die in hen is. En jullie zijn daar vanmorgen levende getuigen van. Want ja, zoekend en tastend zijn jullie je weggegaan tot aan dit moment. En zoekend en tastend mogen jullie je weg vervolgen. Maar Jezus zegt, als je mij zoekt, zul je mij vinden. En jullie staan in een lange rij van mensen die het voor je hebben beleden. Paulus op de Areopagus, gelovigen door de eeuwen heen. Ouders, vrienden, zoveel mensen meer. Hoe kan het ook anders? Want Jezus leeft. En hij is opgestaan en hij laat zich steeds weer vinden. En zijn geest is uitgestort en wijst ons de weg. Lof zij u Christus, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over tot het doen van openbare geloofsbelijdenis door jullie vijven. We doen dat eerst door samen als gemeente van Christus, verbonden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, ons geloof te belijden. Laten we daarbij gaan staan en we doen dat met de woorden van het aangegeven lied. Jullie wilden graag allemaal ook een persoonlijk getuigenis delen met ons vanmorgen. En daar nemen we nu de tijd voor. Ike, jij bent als eerste.
Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Ike van Dam. En na een mooi traject met mijn mede-belijdeniscategezanten en met Willem-Jan, waarvoor dank natuurlijk, sta ik vanmorgen graag voor u om mijn geloof te belijden. Maar eerst wat vragen. Bereidt God de weg voor mij of voor u? Of loopt Hij juist meer naast ons, welke weg we ook gaan? En leidt Hij juist met ons mee op die weg? Of is het eigenlijk een beetje tegelijk? De afgelopen jaren heb ik in mijn studententijd geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen op deze en vele andere vragen. Ik heb altijd geloofd dat God bestaat, maar twijfelde ook wel veel, bijvoorbeeld over de manier waarop Hij dan betrokken is op mijn leven. Maar langzamerhand kom ik er ook achter dat twijfelen ook een vorm van geloven is. Het is immers geloven en niet per se weten. Maar ik geloof wel te weten dat er een God is. En ik probeer daarom dagelijks mijn hoop op Hem te vestigen.
maar toch ervaar ik ook die twijfel. Dat klinkt misschien verwarrend en dat is het soms ook. Het is een constante heen en weer en op mooie dagen is dat een dans en op moeilijke dagen is dat een worsteling. Maar goed, ik sta nu hier en ik zeg ja tegen de belofte van God. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Ik gebruik graag twee beelden om mijn geloof toe te lichten. Want ik geloof dat beelden soms ook dingen tegelijk kunnen zeggen. Dat een twijfelen en een geloven niet tegenover elkaar hoeven te staan, maar juist in één beeld weer gevangen kunnen worden. Allereerst stel ik u voor aan een klein meisje die tussen twee oudere dames inloopt. U kunt het zo voorstellen dat ze de armen zo omhoog houdt, want ze is nog echt vrij klein, om bij de handen van die oudere dames te komen. En die wijze oude dames die heten geloof en liefde. En daartussenin ziet u het kleine meisje van de hoop. En als u nog iets beter kijkt, dan ziet u dat het niet de oude dames zijn die naar voren toe het pad gaan. Maar dat het juist het kleine meisje is. Juist het kleine energieke, ja, die jeugdigheid, die trekt die andere twee dames voort. Die jeugdigheid kan misschien wat kwetsbaar en wat teder lijken, maar tegelijkertijd is het ook veerkrachtig en vastberaden. Maar dat kan alleen omdat ze juist beschermd wordt door geloof en liefde aan twee kanten, waardoor die hoop kan blijven bestaan. Maar goed, wat houdt die hoop dan in? Dan kom ik bij een beeld dat heel bekend is voor u allen, het kruis. Ik vind het soms best jammer dat wij als protestanten geen kruisje slaan. Omdat het ons niet alleen herinnert aan waar onze hoop vandaan komt, aan de kruisiging, maar ook geeft het kruisje slaan mij handvaten om daar eigenlijk mee om te gaan in mijn dagelijks leven. Het kruisje slaan combineert juist het hoofd met het hart en de handen. Het horizontale rust in het verticale. Dus ik kan mijn handen, mijn doen, kan ik pas doen. Ik kan de ander en God ontmoeten in de ander, doordat het juist in het verticale ook rust. Juist uit die verticale, uit dat transcendente, haal ik juist die stabiliteit, de kracht en de hoop om naar de ander omheen uit te reiken. Ik vind deze beelden heel waardevol. En ik geloof ook dat ze waar zijn. Dat deze beelden een klein tipje van de sluier oplichten over wie God is. En over het mysterie van God. Dat hij voor ons gestorven is, opgestaan en weer zal wederkeren. En ik belijd dat ik dit mysterie zal blijven aftasten. Met hoofd, met hart en met handen. Een leven lang. Dan sluit ik af met een TC-liedtekst. In manos tuas pater, commendo spiritum meum. Vader, in uw handen leg ik mijn ziel.
Beste gemeente van Christus, beste aanwezigen, mijn naam is Christof Ong en ik wil u over mijn geloof vertellen. Het geloof in God is niet bepaald in een leuke periode van mijn leven tot mij gekomen. Het was ook niet per se iets dat ik heel graag wilde van tevoren. Het was in een periode waarin ik me serieus afvroeg wat de zin van het leven is, wat goed is en wat kwaad, en dan vooral wie of wat dat dan bepaalt in deze vrije, liberale wereld. In feite kan ieder dat zelf bepalen, toch? Ik ging weer terug naar de kerk, omdat ik de gedachte had gekregen, begin maar weer eens bij het christelijk geloof, Christof, aangezien je via je ouders een en ander daarover hebt meegekregen in je jongere jaren. Je bent gedoopt als onwetend kind, helemaal in Zuid-Limburg. En je zus las als klein kind de grote mensenbijbel van begin tot eind. En 8 jaar geleden belandde ik dus hier in de Jacobikerk. Alpha-cursus gedaan. Dat is een soort kennismakingscursus in het christelijk geloof. Kerkgang. Sommige zondagen trouwer dan andere zondagen, geef ik toe. En een aantal vrijwilligersklusjes. Waar een aantal van jullie mij al gauw direct of indirect voor vroegen. Rond diezelfde tijd, 8 jaar geleden, leerde ik ook de mensen kennen van de Survival Run. Dat is de sportvereniging waar ik nu nog steeds lid van ben. Mooi dat jullie hier aanwezig zijn. Waarom ik afgelopen najaar ben begonnen met geloofsbelijdeniscategorisatie? Ik weet het niet precies. Alles op Gods tijd, antwoordde Leenhard Marcus, een van de wijkouderlingen, toen ik op zijn vraag of ik belijdenis zou gaan doen, had geantwoord dat ik me al had opgegeven daarvoor. Ik ging er met niet al te verwachtingen mee van start. Op een andere manier dan kerkdiensten en dagelijks Bijbel lezen, kwesties en visies in zaken het christelijk geloof delen, uitwisselen met medecategorisanten, een en ander te leren. De afgelopen maanden zijn vragen gesteld, antwoorden ontvangen en er zijn ook weer vragen ontstaan. Vragen houden het geloof ook levend, geloof ik. Vragen om een antwoord. Men gaat op zoek naar antwoorden. Vragen activeren. En zoals dominee De Hek dat zei, we tasten af. We tasten naar de antwoorden die God ons uiteindelijk zal geven. Ieder op zijn tijd. Ik ben dankbaar dat ik vandaag in uw bijzijn mijn antwoord mag geven. In de aanloop naar vandaag heb ik meermaals teruggedacht aan het moment 7 jaren geleden toen ik mijn studie aan de universiteit heb besloten met de volgende woorden. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dit geldt nu nog steeds. Samen met u, samen met jullie, gemeente van Christus, dank u wel.
Goedemorgen, gemeente. Ik vind het erg mooi om hier vandaag te staan voor u, familie, vrienden en andere gemeenteleden. En om vandaag ja te zeggen. Ja te zeggen tegenover God en tegenover iedereen hier in deze kerk. De reis die ik heb gemaakt om hier te komen was zeker geen rechte weg. De reis was, is en blijft een voortdurende zoektocht. Die soms geteisterd wordt door donkere nachten en woelige stormen. De afgelopen jaren in mijn studententijd ben ik op zoek geweest. Op zoek naar wie God voor mij was, wat hij voor mij betekende en ja, wie ik wilde zijn in het leven. En na vele gesprekken met vrienden, familie en vrienden kan ik ondertussen zeggen dat ik met Jezus als mijn kompas elke dag weer thuis mag komen in de veilige haven bij God. Het gevoel van thuiskomen wordt nergens zo goed gesymboliseerd als in de gelijkenis van de verloren zoon. Het bekende schilderij van Rembrandt hing vroeger bij ons thuis in de woonkamer en hangt nu ook weer op mijn studentenkamer. Ik heb hem gekregen van wat goede vrienden. Het verhaal heeft me altijd heel erg geraakt. De zoektocht van de verloren zoon naar een gevoel van thuis. Het thuiskomen van de vader, bij de vader, die met open armen zijn zoon omhelst, door zijn onvoorwaardelijke liefde. En Henry Nouwen schrijft er zo mooi over in zijn boek. Ten diepste betekent thuiskomen voor mij dat ik stap voor stap op weg ga naar de ene, die mij met open armen ontvangt en mij in een eeuwige omhelzing wil vasthouden. Elke dag weer mag ik ervaren dat ik bij hem thuis mag komen. En met Jezus als mijn kompas wil ik die weg gaan. En dat is waarom ik hier vandaag voor u sta en ja mag zeggen tegen God.
Lieve gemeente, we zongen aan het begin: de Heer is mijn herder. Deze woorden raakten zoveel mensen in zoveel tijden, op zoveel plaatsen, recht in het hart. Ik sta hier als een bewogen mens, want het afgelopen jaar ging ik een weg. Ik was ergens thuis, maar kon daar niet langer blijven. Een nieuwe tijd brak aan met alle onzekerheid en angst die daarmee gepaard gaan. Genade bracht mij in de Jacobikerk. Aan de hand van Willem-Jan en samen met Ike, Christophe, Wilbert en Matthias ontdekte ik dat in dit huis van de Heere God wordt gehouden. En dat het werk van Christus hier centraal staat. Aan het einde van dit traject is een belijdenisdienst. Soms denk ik dat het te snel gaat. Waarom? Omdat ik nog niet thuis ben. Omdat ik sterk beleef dat er nog een weg te gaan is. En toch wil ik hier belijdenis doen. Waarom? Omdat in de afgelopen jaren ik heb ontdekt dat ik deel mag uitmaken van een volk van zoveel mensen. Op zoveel plaatsen, hier aanwezig en hier niet aanwezig, die de stem van de herder herkenden, hun netten hebben laten vallen en in vertrouwen op de grote weg naar huis zijn gaan volgen. Daarom belijd ik vandaag voor uw ogen van harte: de Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets.
Gemeente van Christus, lieve vrienden, lieve familie. Waar moet je dan beginnen? Ik sluit maar gewoon aan bij de preek, denk ik. Als we het hebben over tasten, dan denk ik dat de mensen die om mij heen staan en op dit vlak veel van mij weten, ook weten dat ik de afgelopen jaren veel heb getast. En misschien ook wel zonder aan te raken. Ik ben heel wat kerken af geweest eigenlijk, om te zoeken naar een plek waar ik dichter bij God zou komen en waar ik mij thuis zou voelen. En God zij dank dat ik dat hier heb gevonden in de Jacobikerk. Ik ben God ontzettend dankbaar dat ik hier vandaag mag staan. Ik vind het ontzettend spannend om te doen. Dat mag u gerust weten. Maar lieve vrienden, lieve familie, voor mij is dit een belangrijk moment. Dus ik vind het echt heel fijn dat jullie hier zijn. Om te horen van mijn publieke, persoonlijke getuigenis dat Jezus Christus mijn verlosser is en mijn grootste inspiratiebron in het leven. Ik hoop hier in de Jacobikerk natuurlijk ook heel veel van u nog te ontmoeten. Ik heb deze gemeente ervaren als een hele warme gemeente die mij met open armen hebben ontvangen. En elke zondag ga ik hier graag naar de kerk. U kent mij wellicht van de muziekgroep, misschien niet. Dat betekent dat ik wat vaker moet spelen. Maar dat hoop ik zeker te gaan vervolgen. En ik hoorde van een van de diakenen dat er ook een wielrenclub is. Dus daar spreek ik ook graag publiekelijk mijn interesse in uit. Ten slotte wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om namens mijn medecategezanten ook Willem-Jan heel hartelijk te bedanken voor het afgelopen jaar. Ik herken me heel erg wat Jefta net zei. Eigenlijk gaat het ontzettend snel. Maar toch heb ik het idee dat we in dit jaar heel veel hebben geleerd. En veel van elkaar hebben geleerd en veel van God en de Bijbel hebben geleerd. En ik denk zonder jouw insteek ook, waarin ik bijzonder wil noemen eigenlijk dat er ondanks dat je misschien soms had voorbereid dat een avond anders zou lopen, er toch altijd ruimte was voor persoonlijke verhalen, voor open gesprekken. En dat, ja, dat leidde eigenlijk tot heel veel toenadering tussen ons allemaal. En daar heb ik echt heel veel aan gehad. En ik weet zeker dat dat ook namens de anderen is dat ik dat zeg. En tenslotte wil ik ook u als gemeente heel hartelijk danken dat u hier vandaag bent om hier getuige van te zijn. En wens ik u nog een mooi en gezegend Pinksterfeest.
Dank jullie wel voor deze goede woorden van jullie allemaal voor ons. En voor het inkijkje dat jullie geven in je hart. Heel mooi. We gaan samen zingen. Een lied. Een toekomst vol van hoop van Sela. Voordat ik jullie de belijdenisvragen ga stellen en voordat jullie gaan knielen, eerst nog dit stukje onderwijs uit de traditie van de kerk. Jezus Christus heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. De doop is het teken van het verbond van Gods genade. En als wij belijdenis doen, erkennen en eren wij de naam van de drie enige God die bij de doop over ons wordt uitgeroepen. Het is de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. Het is Jezus Christus die ons redt en roept om zijn leerlingen en volgelingen te zijn. En het is de Geest die ons vervult en ons zijn gaven schenkt. Als wij belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. Niet wij hebben Hem, maar Hij heeft ons uitgekozen. Met de kerk van alle eeuwen, met de wereldwijde kerk, mogen wij Christus volgen en zo gehoor geven aan Gods roepstem. Daarom belijden wij ons geloof in het midden van de gemeente. Als gelovigen zetten wij onze gaven in voor Gods koninkrijk. Zo geven wij rekenschap van de hoop die in ons is. En wanneer wij moeten lijden omwille van ons geloof, zullen wij bidden om volharding en wijsheid. Wij mogen weten dat wij de Geest ontvangen hebben om Gods kinderen te zijn en Hem als Vader te kunnen aanroepen. Het is de Geest die ons in de waarheid leidt en die ons leven wil vernieuwen. De Heer roept ons samen rondom het woord en Hij nodigt ons ook als zijn leerlingen aan zijn tafel. Waar Christus zelf de gastheer is, een feestmaal heeft Hij voor ons bereid. Waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Zo zijn wij één in de gemeente van Christus met Hem en met elkaar. En verenigd met Christus zijn wij geroepen om met woord en daad Hem te belijden als Heer en als Heiland. En Gods Koninkrijk te verkondigen en zijn komst te verwachten. En daarom mag ik jullie de volgende vraag stellen. Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. En in de Heilige Geest. Aanvaard je de roeping om als lid van de gemeente de goede strijd van het geloof te strijden. Je heiland te volgen en zijn naam te belijden met woord en daad. En wil je in de gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de protestantse kerk in Nederland, trouw zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de schrift en met de gaven die aan jou geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Wat is daarop jouw antwoord, Nelleke Rebecca van Dam? Wat is daarop jouw antwoord, Christophe Andreas Ong? Wat is daarop jouw antwoord, Matthias Johannes Paardenkoper? Wat is daarop jouw antwoord, Wilbert Peters? En wat is daarop jouw antwoord, Jefta Vis? Dan mag ik jullie nu uitnodigen om te knielen. Ike, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van Hem komt mijn redding. Amen. Christophe, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal. Ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Amen. Matthias, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Amen. Wilbert, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest. Nu kijken wij nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Amen. Jefta, wees gezegend met de gave van de Heilige Geest. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal het voor jou doen. Amen. Laten we gaan staan. En met elkaar zingen een gebed om de zegen van God voor jullie, maar eigenlijk ook voor ons allemaal. Zegen ons, al goede. Op grond van jullie doop en als gevolg van jullie persoonlijke belijdenis mag ik jullie nu welkom heten als belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en in de gemeenschap van de Kerk van Christus. Jullie zijn daarmee ook welkom aan de tafel van de Heer. God, de bron van alle genade, heeft jullie geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt alle macht toe voor eeuwig en altijd. Amen. En daar voeg ik dan nog een paar persoonlijke woorden aan toe. Er is natuurlijk al heel veel gezegd vanmorgen, dus ik ga niet heel veel meer zeggen. Maar wat goed om jullie hier te zien staan en om jullie te zien knielen. Om jullie getuigenissen te horen. En om zo samen te zien dat God werkt en dat God roept. En dat het waar is dat er een stem is die klinkt. En dat wat Paulus zegt niet zomaar onzin is. Want we zien het in ons eigen leven gebeuren. En zo heet ik jullie welkom in het midden van de gemeente. En ik hoop ook dat de gemeente jullie omarmen zal. Dat zal zeker gebeuren. Samen mogen we optrekken. Zoekend, tastend, maar toch ook wel vindend. Want dit is de plek waar Christus staat. Dank voor wat jullie hebben gedeeld ook. Van jullie eigen weg, zo onderweg. Net, maar ook in het afgelopen jaar. Ik vond het heel mooi om met jullie op te trekken. Denk daarbij ook aan Anne, die een aantal keren met ons optrok. Wieke, die erbij was op het weekend dat we weg waren. De mensen van de Nieuwe Kerk en de Domkerk, met wie we natuurlijk ook gezamenlijk hebben opgetrokken. Heel mooi om zo ook juist in de gesprekken met elkaar meer te weten te komen hoe God werkt in ons leven. En ik stel voor dat we nu samen gaan bidden om zijn zegen te vragen over ons leven en over het leven van de kerk. Jullie mogen eerst gaan zitten. Als we gaan bidden, dan willen we ook voorbeden doen voor elkaar. En vanmorgen in het bijzonder voor Peter de Greef en Janneke Wierda. Nu nog in de kostersbank, maar aanstaande vrijdag op een hele andere plek in deze kerk. Jullie gaan namelijk trouwen. De trouwdienst vindt plaats om 6:30 in deze kerk. Dus niet om 7:00 zoals per abuis in de nieuwsbrief stond. We wensen jullie alvast een hele fijne en gezegende dag toe. En we zullen ook voor jullie bidden. En we bidden ook voor Gerard Wijs. Die ontslagen was uit het revalidatiecentrum. Volgens mij ook al wel weer eens in de kerk. Maar helaas weer opgenomen in het ziekenhuis. Ik denk dat die misschien wel meekijkt online. We zullen voor je bidden, Gerard, want het is niet gemakkelijk. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, zo danken wij u voor dit vreugdevolle moment. Wij danken u voor deze nieuwe gemeenteleden die vol overtuiging hun jaarwoord mochten uitspreken. En wij bidden u ook voor hen. Wees bij hen op hun verdere levensweg. En wees bij hen op hun verdere geloofsweg. De weg die u met hen gaat, door het leven heen. En dat ze steeds weer, al is het tastend, Christus zullen vinden die met hen meegaat. En voorgaat, hun verlosser en hun redder wil zijn. Iemand die het volgen waard is. We danken u voor het afgelopen seizoen, waarin we als groep met elkaar mochten optrekken en ook met andere gemeenteleden. We danken u voor de band met elkaar die groeide, voor de openheid in de gesprekken over en weer. En we danken u voor de ontmoetingen. We bidden, wilt u ook nieuwe ontmoetingen geven in de tijd die voor ons ligt. Dat we samen met anderen mogen ontdekken wat de weg is die u gaat. Wij danken u voor uw geest die uitgestort werd op de leerlingen. En waarvan we vandaag op het Pinksterfeest mogen herdenken en gedenken en vieren. Dat die nog steeds werkt. We willen bidden dat u met uw geest in het leven van ons allemaal werkt. En dat we vrucht mogen dragen. Vrucht van bekering en vernieuwing. Vrucht die de wereld goed doet. Zo bidden we u voor de wereld waarin wij leven en waarin van alles en nog wat gebeurt. Waarin van alles op drift is. Waar zoveel geluiden zijn van oorlog. We bidden u voor plekken waar mensen op de vlucht zijn in Oekraïne, in Israël en in Gaza. We bidden u om vrede en gerechtigheid. We bidden u ook voor de wereld dichter bij huis, in ons eigen land, in onze eigen stad. We bidden u voor onze samenleving, voor wie ons regeren. We bidden u voor de landelijke politiek, als een nieuwe regering dichterbij komt. We bidden om wijsheid. En als het lijkt alsof we elkaar steeds slechter gaan verstaan en mensen steeds rukzichtlozer rechtdoor rijden, dan bidden we om bewogenheid met elkaar. Om het besef dat al ons leven geschonken leven is. En dat het er daarom op aankomt hoe we met u en met elkaar omgaan. U geeft ons ook aan elkaar als burgers in de samenleving. Help ons om daar op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. We bidden u voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Voor mensen die eenzaam zijn. Voor mensen die met ons verbonden zijn. En die mensen die niet met ons verbonden zijn. We bidden u voor deze hele stad. Dat iets van uw licht mag schijnen door ons heen. Zo bidden we u voor onze eigen gemeente. We bidden voor Peter de Greve en Janneke Bierda. Die gaan trouwen aanstaande vrijdag. Geef hen een vrolijk en vreugdevol moment met elkaar. En met de mensen die hen lief zijn. En zegen hen in alles. En we bidden voor Gerard in het ziekenhuis. We bidden u, wilt u ook bij hem zijn. En laten zien dat u de goede herder bent. Die ook nu voor hem wil blijven zorgen. Hoor ons zo als we stil worden. En als we in die stilte datgene aan u voorleggen wat een ander niet voor ons zeggen kan. En zo bidden wij samen, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, ik ben Robert Barens, diaken van dienst, en ik zal namens de diaconie de collecte toelichten. Mijn beste nieuwe gemeenteleden, ik zat net naast Marianne en Dominique, en we herinneren ons dat wij 10 jaar geleden ook belijdenis hebben gedaan. En nu zitten we weer vooraan als diaken, dus wie weet wat voor jullie in het verschiet ligt. Het eerste collectedoel is een stedelijk doel en dat is namelijk hulp en steun aan ongedocumenteerden. Dominee Marieke Sillevis is diaconaal predikant voor de ongedocumenteerden in onze stad. Met deze collecte ondersteunen we haar werk. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. En de zendingscollecte is voor de Stichting Ondergrondse Kerk. U kunt geven door gebruik te maken van de kerkapp, de QR-code, het rekeningnummer van de diaconie of het collecteblok bij de uitgang. God zegene u en uw gaven.
En ons slotlied is gezang 477, vers 1 en 2, en dat zingen wij staande. Ga dan van hier in vrede en draag de zegen van God met je mee. Laat je door die zegen dragen en draag hem uit naar de mensen om je heen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest, is met u en jullie allemaal. Amen.